We're coming on the air with breaking news in New York. The jury in former President Donald Trump's criminal hush money trial just heard testimony from the first witness in the case after opening statements wrapped up from both sides.
Dit is aflevering 10 van de Trump Trials. Dit keer zijn we gesitueerd in het gebouw van Van Lanschot Den Haag. Prachtig gebouw. En het torentje is zichtbaar aan de Korte Vijverberg. En naast ons is aangeschoven Amerika-kenner, onder andere schrijver van De Ziel van Amerika. En dat is Willem Post. Hij is al zoveel jaren betrokken bij alles wat met Amerika te maken heeft. Politiek, verkiezingen en historie. En dan ook nog het Klingendaal Instituut. Ja, Willem, van harte welkom.
Ja, nou jongens, een geweldige plek. Als ik nou even schuin naar jou kijk en door het raam, dan kan ik bijna... Nou, nee, bijna, dan zie ik het bureau van Mark Rutte. Hè? Dus ik weet niet of hij thuis is.
Ik zag het licht net branden, maar dat is nu weer uit. Dus,
ja, thuis. Zijn kantoor is ook thuis. Hè? Zo'n workaholic is het wel, denk ik. Ja, dus nee, geweldig om hier te zijn. En goed dat jullie deze podcast doen natuurlijk. Hè?
Ja, en we gaan het vandaag hebben onder andere over de Manhattan case en de Capitolzaak. Maar Boudewijn, jij hebt hier start.
Ja, nou ja, Willem, nogmaals van harte welkom. Hartstikke leuk dat je er bent. Want we hebben echt ook de extra context nodig van hoe kijk je daar politiek tegenaan. Ja. En jij zal ongetwijfeld daar heel veel inzichten over hebben. Dus die gaan we graag beluisteren. We zullen vandaag beginnen met eerst wat updates in de Manhattan case. De zaak die nu gaande is in New York. En als we daarmee klaar zijn, dan zullen we een start maken met het uitleggen van de Washington case. Dat is de bestorming eigenlijk van het Capitool op 6 januari 2021. Maar dat is eigenlijk het tweede deel van deze aflevering.
Aha.
Maar Willem, je zei net, het is goed dat jullie deze podcast maken.
Ja, daar wil ik graag wat over zeggen. Want weet je, kijk, ik leg even de link met de O.J. Simpson zaak, hè, en in midden jaren 90. Ja. En ik was toen de commentator bij Netwerk en bij toen al ontbijttelevisie. Hè, dus dat was allemaal Caro en NCRV en AVO, Netwerk. Nou, ik denk dat ik avond in, avond uit, heel wat weken, commentaar heb mogen geven op de televisie. En wat me nu verbaast, ik kan het wel een beetje verklaren, maar ook niet helemaal. Dat was O.J. Simpson. Smeuïg natuurlijk ook, hè? Een bekende sportster. Nu staat notabene de Amerikaanse president terecht in een strafproces voor het eerst in de geschiedenis. Dan zou je toch denken, en ik chargeer even wat, zeg ik erbij, maar je zou toch denken, avond in, avond uit is het breaking news, ook in Nederland, extra uitzendingen.
Ja.
Nou, ik wil niet zeggen niets van dit alles, want natuurlijk, er wordt wel aandacht aan besteed en ook in de kranten. Ja. Nou ja, de verklaring is denk ik dat Nederland de laatste 20 jaar, sinds de moord op Fortuyn en aanslagen op 11 september in die tijd, en het hele onveilige klimaat en de oorlogen en waar Nederland ook bij betrokken is, dat Nederland vooral ook met Nederland heel erg bezig is.
Ja.
Maar ja, hoe je het went of keert, het gaat om de belangrijkste politicus op aarde.
Ja.
En dan denk ik, nou, dan maar goed dat jullie er zijn. Maar aan de andere kant ook een beetje treurig dat toch vind ik te weinig in de media aandacht voor is in Nederland.
Ja, nou, dat was ook wel een van de drijfveren van ons, denk ik, om deze podcast te beginnen.
Ja.
Om uit te leggen wat er allemaal gaande is. Uit te leggen wat er achter de krantartikelen zit. Wat er daadwerkelijk in de processtukken allemaal staat. En ook uiteindelijk de uitkomst daarvan zal toch wel echt van groot belang zijn voor het verkiezingsresultaat in november aanstaande. En nou, dat is weer van groot belang voor Nederland en eigenlijk de hele wereld.
Ja, want je zei eigenlijk al net in de inleiding, ik kijk vooral met een politieke bril op. Ja, en we proberen allemaal een beetje psycholoog te zijn. Hè?
Ja.
Noem mijn boek niet voor niets, De Ziel van Amerika. Kijkt een beetje in de ziel ook van Trump en Biden. Maar wat nou zo interessant is, zo'n 40%, dat wisselt een beetje, hè, maar om en nabij, van de Amerikanen zegt nu, ik ben geen republikein of democraat, ik ben een zwevende kiezer.
Ja.
Daar zit een hele grote groep in die toch naar de republikeinen of naar de democraten neigt. Maar er is toch wel een groep, misschien zo'n 10%, iets minder, die echt independent is. Nou ja, en dan kijk ik naar de, het is maar een dagkoers.
Ja. Ja.
Maar naar de peilingen. En dan zie ik toch dat nu eigenlijk voor het eerst een kleine meerderheid van die echte independents ja, meer voor Biden zijn dan voor Trump. En dat heeft onherroepelijk te maken natuurlijk met de afgelopen dagen. Morgen kan het weer anders zijn. Hè?
Ja,
maar
ja.
Ik geef het maar eventjes aan. En je ziet heel voorzichtig dat Biden, die eigenlijk landelijk, voor wat het zegt, ook achterstond op Trump een enkele procent, dat hij nu in een paar van die peilingen 1 of 2% voorsprong heeft. En zeker ook in een staat als Pennsylvania. Ja, dat klinkt als wishful thinking. Zo van, wat ben ik dolblij dat Biden het wordt. Het zal mij worst wezen in zekere zin wie de president van Amerika wordt. Als het maar wel een president is die binnen de democratische context bezig, actief is. En daar valt natuurlijk zeker ook bij meneer Trump wel het een en ander over te zeggen, zou ik zo zeggen.
Ja.
Meer feitelijk dan opinierend, in eerste instantie.
Nou, het is aardig dat jij die zwevende kiezer noemt.
Ja.
Want dat brengt mij, dat is een mooi bruggetje eigenlijk naar de eerste update die ik nog even wil geven ten opzichte van de vorige aflevering. Inmiddels is het zo dat er 12 juryleden zijn gekozen.
Ja.
En 6 reserve juryleden die ook in de zaal aanwezig zijn. Dus uiteindelijk zitten 18 juryleden nu alles aan te horen. En het is wel aardig om dat nog even te analyseren. Want als je kijkt naar de karakters of de personen en de achtergronden van deze juryleden, dan zie je dat bij alle kandidaten de scherpe randjes er eigenlijk af zijn gehaald. Dus kandidaten die uitgesproken voor of tegen Trump waren, of voor of tegen Biden, die zijn uiteindelijk niet gekozen. Want het is toch een beetje een compromis geworden, hè, tussen aanklager, advocaten en de rechter. En je zou in zekere zin kunnen zeggen, maar ik ben benieuwd, Willem, of jij dat ook zo ziet, dat de 12 of 18 juryleden die nu gekozen zijn, eigenlijk die swing voters zijn waar jij het net over had. Want het zijn allemaal mensen die politiek niet zo heel erg actief zijn. Hè. Dat blijkt dan uit die vragen die gesteld zijn en de antwoorden die erop gegeven zijn. En dan zie je dus dat in deze zaak de beslissing uiteindelijk genomen wordt door swing voters. Maar dat zal op 5 november ook zo zijn.
Ja, dat is een mooie parallel. Hè. Kijk, de achtergrond van die juryleden is tot op vrij grote hoogte wel bekend. Ik lees van diverse juryleden die zeggen dan van, ja, ik kijk en naar Fox News, maar ook naar CNN. Hè? En ik lees de Wall Street Journal, maar ook de New York Times. Hè? Dus dat geeft dan de indruk van, nou ja, dit zijn inderdaad wat meer gematigde, misschien wel zwevende kiezers. Maar ja, kijk, Trump met zijn mensen is wel in het voordeel dat je natuurlijk maar 1 jurylid achter je moet zien te krijgen. En dan word je niet schuldig verklaard, zoals je weet. En ja, wat me ook al wat verbaast, er zijn 42 vragen. En dan wordt natuurlijk ook mondeling het een en ander gewisseld. Ja, hoe kom je er, over de ziel gesproken, hoe kom je er echt achter? Wat leeft er bij die meneer of mevrouw? En ja, dat heet dan een stealth jurylid. Een soort van mystery guest kan zich natuurlijk in die jury nestelen. En zeggen, van, ik ben wel gematigd, maar in werkelijkheid ben ik voor Trump, voor Biden. Kijk, een jury, het is nooit perfect. We hebben ook wel kritiek op het Nederlands rechtssysteem.
Ja,
hè? Maar je ziet wel dat het als vanzelf toch al gauw een politiek proces ook wordt. Hè?
Ja, ja.
Nou, de rechter die een democrat is, die ooit $15 heeft gegeven aan de Biden-campagne. Ja. Zoals mijn vriendinnen en vrienden in Washington zeggen van, bij een campagne geven soms, want dat staat allemaal openbare, geven $15 aan de Republikein of $20 en 10, 15, $20 aan de Democraat, zitten we altijd goed. Maar ja, daar wordt nou die democratische rechter, hè, meneer Manchin, die wordt erop gepakt. Hè. Dus het is vanaf het begin eigenlijk al een politiek
proces. Ja, maar als je alle 4 de zaken op een rij zet, dan heb ik ook al gezegd, ik zie de cover van jouw boek is rood en blauw.
Ja.
En dat geldt voor die rechtszaken ook. Iedereen krijgt een label, die zit of in het blauwe of in het rode kamp.
Ja. Maar er is maar 1 federale instantie waarvan je kunt zeggen, die is nu toch wel door en door aan de kant van conservatief Amerika. Niet het congres. Hè? Nou ja, we zullen zien, het Witte Huis is ook 50-50 nu. Dat is natuurlijk het Hoge Rechtshof. 6-3 voor de conservatieven. En dan kan je bij 5-4 nog zeggen, in de tijd van Obama, nou ja, die ene rechter gaat misschien nog wel even overlopen. Maar omdat de Federalist Society, dat is een hele conservatieve club in Amerika, die hebben Trump ook echt heel erg geadviseerd van, neem nou een echte conservatief. Dus dat weet natuurlijk ook het Trump-team. Als het komt tot aan het Hoge Rechtshof, en we komen daar dadelijk nog wel over te praten.
Zeker.
Donderdag krijgen we al een soort van hoorzitting hierover.
Ja.
Over de immuniteit van Trump. Ja, dan weet Trump in zijn achterhoofd, en meester natuurlijk ook in allerlei juridische procedures, meer dan 10.000 rechtszaken heeft hij met zijn bedrijf aan zijn broek gehad de afgelopen 30, 40 jaar. Dus Ja.
Ja.
Dat is, dat vind ik op de achtergrond. Ja. Net als destijds met Gore en Bush. Hè, die stemtelling kwestie. De Republikeinen wisten. Ja, als de kettingreactie wordt, het komt bij het Hoge Rechtshof, hebben we wel de meerderheid. Nu is die meerderheid alleen maar groter geworden. Ja. Dus wat dat betreft is Trump wel een beetje een voordeel.
Ja. Ja, wat dat betreft wel. Maar ik denk in de laatste ontwikkelingen, als het om de Manhattan-case gaat, ja, niet. En laten we vooral daar even naar teruggaan. Het is misschien goed voor de luisteraars om even te zeggen dat we deze aflevering opnemen op woensdag 24 april. Ja. We hebben inmiddels afgelopen maandag en dinsdag 2 en 23 april hebben we al 2 zittingsdagen gehad. Maar nadat de juryleden waren gekozen vorige week, plus die 6 reserveleden, is er op vrijdag ook nog een zitting geweest, 19 april. En dat vind ik ook nog wel even interessant om dat mee te nemen. Daar is met name gesproken over de vraag of Trump nou wel of niet in zijn eigen zaak een verklaring gaat afleggen.
Ja.
En wat het OM dan vervolgens moet doen, dat hoort bij de procedureregels van zo'n strafzaak in Amerika, is dat ze in de openbare zitting benoemen welke onderwerpen zij aan de orde zouden willen stellen als Trump daadwerkelijk plaatsneemt op die witness stand. En vervolgens kan het team van Trump daar dan weer wat tegen inbrengen. En dan moet de rechter uiteindelijk beslissen, nou, we kiezen voor die of die onderwerpen. Wat het OM daar, wat de aanklagers hebben aangegeven, is dat ze met name aan de orde willen stellen wat andere rechters, met name in de civiele zaken, over de geloofwaardigheid van Trump hebben gezegd. En dat heb ik al in een eerdere aflevering allemaal eens benoemd. Dat is in hele stevige bewoordingen is daar door rechters gezegd dat meneer Trump alle vragen eigenlijk omzeilt, dat hij ongeloofwaardig is, nou ja, et cetera, et cetera. En die onderwerpen zijn afgelopen vrijdag allemaal door het OM benoemd, met de toevoeging dat ze dat aan Trump willen gaan voorleggen. Mm. Nou, als je dat allemaal bekijkt, dan zie je eigenlijk dat de drempel voor Trump om zelf te gaan verklaren steeds hoger en hoger wordt. Want als hij die onderwerpen allemaal voor zijn kiezen krijgt, dan krijgt hij natuurlijk een enorme lastige cross-examination. De rechter heeft daar nu een beslissing over genomen. Daar begon eigenlijk afgelopen maandag de Manhattan-case mee. Met de mededeling, om het even samen te vatten, dat de meeste van de onderwerpen die het OM op tafel had gelegd, dat die inderdaad aan Trump mogen worden voorgelegd. En nu zitten we dus te wachten op de vraag, op het antwoord op de vraag, gaat Trump wel of niet verklaren? Mm-hmm. En wat denk jij, Willem, dat hij gaat doen?
Ja, Trump is natuurlijk iemand, en dat verbaast me eigenlijk al jarenlang, zelfs ook tijdens een impeachmentprocedure, maar ook nu. Het lijkt wel alsof er geen deukje in zijn zelfvertrouwen zit. En hij heeft die vraag natuurlijk ook van journalisten toegeschreeuwd gekregen. En zegt dan van, ja hoor, waarom niet? Natuurlijk. Trump vindt zichzelf de beste advocaat.
Ja.
Maar goed, advocaten proberen hem natuurlijk een beetje in de tang te houden en te zeggen, nou, dat zien we te zijner tijd wel. Hè? Want dat kan levensgevaarlijk zijn. Want ja, Trump is natuurlijk eigenlijk een soort van keizer. Hè? Gewend om alles naar zijn hand te zetten. En je kunt ook wel gauw het woedeknopje bij hem indrukken. Dat bleek eigenlijk al de afgelopen dagen.
Ja.
Hè, toen Trump even wilde opstaan, weg wilde lopen even, wat niet gebruikelijk is. En de rechter onmiddellijk zei van, ga zitten. Hè? En eigenlijk zoals een leraar tegen een leerling praat.
Ja.
Jeetje, de keizer van Amerika. Hè? Ja. Die dan. En dat zijn maar kleine dingen. Je zag het ook, dat is wat groter natuurlijk, toen Trump de rechtszaal verliet. En eigenlijk, ja, ik dacht wel een kwartier tegen journalisten een soort van verklaring afgaf, hè, waarom dit allemaal één grote schande is. En hij heeft een soort van omdraaiingsstrategie. Hè, dat mij het recht wordt ontnomen om campagne te voeren, vrijheid van meningsuiting. Hè. Dus dit is eigenlijk verkiezingsvervalsing, ja, hè, interference. Ja. En dat is typisch Trump, die draait het gewoon allemaal om. Dus als je dat nou zo zegt, van zou hij dat nou echt gaan doen? Het zal mij niet verbazen. Maar ik mag toch aannemen dat zijn echte topadvocaten, want dat zijn het natuurlijk, zullen zeggen, alsjeblieft, Mr. President, want zo moeten ze hem nog wel blijven noemen, hè, doe dit niet. Ja. Want je bent geen jurist en je gaat dingen zeggen.
Ja, maar de vraag, Willem, is natuurlijk of hij daarnaar luistert.
Ja.
Want gisteren, dat zal ik zo ook nog wel even bespreken, is ook besproken of Trump nou wel of niet die gag orders, ja, die spreekverboden, heeft overtreden. Ik zal zo nog wat specifieker uitleggen, maar wat ik daar even uit wil halen, is dat de argumenten die de advocaten van Trump gebruiken om aan te geven dat hij die gag-orde niet heeft overtreden. Die waren dermate ongeloofwaardig dat de rechter op een gegeven moment tegen Todd Blanche zegt... Ja, u verliest met deze argumentatie alle geloofwaardigheid bij deze rechtbank. Ja. Nou,
slechter kun je niet beginnen. Hè?
Slechter kun je niet beginnen.
En dat zeggen ook zeg maar wat meer conservatieve juristen. Die zeggen van ja, maar dit is eigenlijk wel dramatisch.
Het is dramatisch en dat hoort Trump natuurlijk ook. Ja. Ik zat mezelf nog even te verplaatsen. Hè. Ik heb 35 jaar in de strafrechtadvocatuur gezeten. Als je dat te horen krijgt van de rechtbank in het begin van zo'n moeilijk proces... Nou, dan kom je niet heel blij thuis avonds. En Trump hoort het natuurlijk ook.
Wat ik nou denk is... Als jurist denk je natuurlijk hoofdschuddend... Nou ja, slechter kan het niet, dommer kan het ook niet. Hè. Maar ik denk dat Trump, die uiteindelijk natuurlijk ook wel heel erg eigen baas is... Hè, dat Trump zoiets heeft van, je kan me wat. Dat zou kunnen, hè? Ik zit aan scenario's te denken.
Ja.
We hoeven maar één jurylid te overtuigen... Hè. En we zullen zien, de kans op een gevangenisstraf is toch behoorlijk klein. Ik heb geen echt strafblad. En dan misschien, stel dat ik veroordeeld word, nou ja, dan kom ik niet in de gevangenis.
Ja.
Maar stel dat wel gebeurt. Nee, waar Trump op uit is, dat is volgens mij echt een politiek scenario. Hij heeft al gezegd, ik ben de nieuwe Nelson Mandela. Ik ben alleen op een eiland. Wie doet mij dit aan? Ik hoor in Florida te zijn. Ik hoor in Georgia te zijn. Zoals die crimineel van een Joe Biden daar zit. Hè. En ik ben hier gevangen voor helemaal niets. Hè.
Ja, ja.
En ze zijn allemaal tegen mij.
Ja.
Dus het idee van een martelaar. Een eenzame strijder. Ik denk zelfs, en dat gaat heel ver wat ik nu zeg... dat als Trump, het zal niet gebeuren denk ik... maar een korte gevangenisstraf zou krijgen... wat denk je wat er dan wel niet gebeurt? Hè? Ik bedoel, voor zijn achterban... Dan is hij toch, hij zal het martelaarschap heel erg uitspelen.
Ja.
Dus,
maar denk je niet dat hij een deel van die zwevende kiezers zal verliezen?
Nou ja, daar leg ik steeds het vergrootglas op. Ik denk inderdaad, we hebben dit heel veel vaker gezegd, toen die John McCain zo beledigde, toen die vrouwen beledigde, de Mexicanen verdedigde, en ga zo maar door, hebben we toch een... Eigenlijk collectief. We hebben een leger aan Amerika-deskundigen inmiddels. Een man op 30, een vrouw op 30. Hè. Ja. En we hebben allemaal gezegd, dit is het einde. Ik ook. Hè. Zeker bij McCain, oorlogsheld. Hè. Nou, ik denk uiteindelijk... Want we krijgen de komende weken nog het een en ander te horen. Hè. Stormy Daniels gaat...
Ja, zeker. Nee,
gaat zo maar door.
We gaan zo nog op David Packard in.
Het kan toch haast niet anders dat... De gemiddelde zwevende kiezer zal zeggen van... Ja, jongens, maar dit gaat nu toch wel heel, heel erg ver. Laten we dan kiezen voor meer stabiliteit. Ja, het heeft ook met de economie te maken en met Oekraïne en Gaza. Ja. Maar anyway, genoeg is genoeg.
Genoeg
dat moment moet toch een keer komen, denk
zeker,
ik.
Ja, dan denk ik ook. Als we even teruggaan nog naar afgelopen maandag 22 april. Even voor de luisteraars. Hoe zit zo'n strafproces in elkaar? Als de jury is gekozen en als alle motions, wat ik al vaak heb uitgelegd, eigenlijk aan de orde zijn geweest. Dat er beslissingen zijn genomen over wat wel en niet aan bewijs wordt toegelaten in een zaak. Dan begint de zaak met de zogenaamde opening statements. Dat zijn wat kortere pleidooien, zou je dat kunnen noemen, van enerzijds de aanklagers en anderzijds van de advocaten. Maar die opening statements die zijn wel aan spelregels gebonden. Want het is niet de bedoeling dat je in die opening statement al gaat zeggen dat bepaalde zaken zijn bewezen. Omdat je die standpunten pas mag innemen nadat al het bewijs door middel van getuigenverklaringen en documenten op de zitting aan de jury is gepresenteerd. En op het moment dat die opening statement plaatsvindt, is dat nog niet het geval. Die opening statement is eigenlijk een soort, wat ze zeggen, een soort roadmap. Bezien vanuit perspectief van de aanklager en bezien vanuit het perspectief van de advocaten. En daar speelt de onschuldpresumptie, dat houdt in dat iedereen onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen, is daar dan nog een heel belangrijk onderdeel van. Dus het zijn nog voorzichtige pleidooien, zowel aan de kant van de aanklager als van de kant van de advocaten. Nou, die opening statements die hebben afgelopen maandag plaatsgevonden. De inschatting was dat de aanklager ongeveer 40 minuten aan het woord zou zijn en de advocaten 20 à 25 minuten. Nou, die inschatting die is behoorlijk goed gebleken. Want eigenlijk in een uur en 10 minuten waren de beide opening statements eigenlijk uitgesproken. Als je nou kijkt wat de aanklagers daarin verteld hebben, dan zie je eigenlijk een soort vloeiend verhaal. wat ook al in de aanklacht en met name de feiten die achter de aanklacht zitten, is opgeschreven. Ze hebben bijvoorbeeld daarbij benadrukt nog dat als het allemaal voor Trump niet zo belangrijk was geweest, die hele kwestie met Stormy Daniels, dan zou hij zich er zelf ook niet mee bemoeid hebben. En dat heeft hij uitdrukkelijk wel gedaan. En voor het OM is het telkens heel belangrijk dat zij een link kunnen leggen met die verkiezingen. Ja. Nou, daar kom ik zo ook nog over te spreken. Verder is heel belangrijk in het hele verhaal de roadmap van de aanklagers. Dat is die Trump Tower meeting in augustus 2015, als ik het goed heb. Klopt. Tussen Trump, Michael Cohen en David Pecker, de eerste getuigen waar ik zo dadelijk ook nog wat over zal zeggen. Het probleem daarvan is, vind ik, als ik het even vanuit het advocatenperspectief bekijk, dat ze enerzijds zeggen dat Cohen en Pecker samen met Trump een soort samenzwering hebben opgezet. Maar vervolgens zijn zowel Cohen als Pecker hele belangrijke getuigen voor het OM. En speelt de geloofwaardigheid voor het OM van die twee een grote rol in het bewijzen van alle feiten.
Met name Cohen natuurlijk.
Ja, met name Cohen. Deels ook wel met Pecker, denk ik. Maar bij Cohen speelt dat veel meer. Dus dat zie je wel in meer zaken. Dat het OM enerzijds zegt, nou, ze hebben de boel lopen belazeren. Maar anderzijds, we moeten wel naar ze luisteren om in dit geval meneer Trump te kunnen veroordelen. Dus daar zullen de advocaten denk ik ook wel gebruik van maken.
En er is geen geschreven verslag. Uiteraard zou je kunnen zeggen, hè, van het gesprek.
Ja, nee, klopt. Nou, dan is interessant ook voor mij als ex-advocaat. Wat heb je nou gehoord in de openingsstatement van de advocaten? En dat vond ik op zich wel interessant. Ik vond het ook wel herkenbaar wat zij deden. Zij begonnen eigenlijk, de eerste zin die ze uitspraken was, of dat deed Todd Blanche dan allemaal, dat was de zin, Trump is onschuldig.
Ja, ja. En bij de jury.
Meteen boom, pat, jury, hij is onschuldig. Ja. Dat zijn meteen ook de headlines, dat zag je ook in al die blogs bijvoorbeeld verschijnen. Dus dat vond ik wel een sterk begin eigenlijk. Verder hebben ze benadrukt, ja, Trump doet wat iedereen zou doen in die situatie. He, dus ze willen hem neerzetten bij zijn kiezers, om het zo maar uit te drukken. Verder was van belang dat ze zeiden van, ja, Trump heeft een enorme Chinese muur opgeworpen op het moment dat hij president werd. Dus wat er in de periode dat hij president werd qua boekhouding en administratie in zijn bedrijven gebeurde, daarvoor moet je niet bij Trump zijn. Die weet daar niet veel van. Nee. En op zich is dat een begrijpelijk argument, want dat moet iedere president doen. He, dat moeten ministers in Nederland ook doen. Als ze allerlei belangen hebben, die moeten allemaal bekend worden. En dan mogen ze geen zeggenschap meer in hebben.
En tot slot doe je handtekening.
Ja, precies. Dus daarmee zeiden ze eigenlijk van, ja, die 34 facturen die nu vervalst zouden zijn, daar heeft hij helemaal niks mee te maken. Dus dat wordt een heel groot item voor die advocaten. En dan zeiden ze er ook bij, en dat is voor mij ook herkenbaar, want ze gaan zo'n zaak naar normale proporties eigenlijk terugbrengen. Ze gaan bagatelliseren en zeggen dan, het zijn maar 34 papiertjes.
Ja, ja.
En dat klinkt op zijn Nederlands nog ineens zo heel indrukwekkend, maar op zijn Engels natuurlijk wel, op zijn Amerikaans. Dat vond ik ook wel goed gekozen. Het meest opvallende was dat ze zeiden, er is niets mis met het beïnvloeden van verkiezingen.
That's democracy.
That's democracy. En daar kan je een heleboel van vinden, maar dat is wel iets, denk ik, wat tussen de oren van die juryleden gaat zitten. Dat hij inderdaad een soort legitieme vraag stelt van, nou, natuurlijk mag je alles doen om verkiezingen te winnen. De vraag is of alles dan ook echt alles is, hè, en het vervalsen van facturen. Maar dat wordt wel een hele duidelijke lijn. Tot slot, en dat was wel te verwachten, zeiden ze, Cohen is onbetrouwbaar. Hij wil Trump achter de tralies zien lopen in zo'n grote oranje gewaad. En de titel van het boek van Cohen is Revenge. Met andere woorden, wraak.
Ja.
Nou, daar gaan ze natuurlijk ook uitgebreid op in. Dat zei je net ook al. Dus dat is een lijn die niet zo heel bijzonder is, maar die wel gaat komen natuurlijk.
Ja, dat is waar. Maar kijk, gisteren was dus inderdaad, zullen we daar gelijk maar even over beginnen. En meneer Pecker van het Amerikaanse roddelblad toch wel in de supermarkt.
De tabloid king, hè, noemen ze hem.
Ja. Dus die was aan het woord. En ik vond dat toch wel een echt negatief begin voor Trump. Want wat die man zei was, we waren natuurlijk hele goede vrienden. Hè? Wel, nou ja, sinds de jaren 80 eigenlijk al, hè? Trump en ik. En jij refereerde even aan die augustus 2015 meeting in de Trump Tower. Kijk, Ik begrijp wat jij zegt, hè, dat Trump zich er vanaf zou kunnen maken door te zeggen van, ja, maar ja, goed, dat heeft Cohen allemaal geregeld met Packer. Nou, Packer zegt, in dat gesprek, hè, om negatieve verhalen dus af te kopen, hè, en dat zou dan met Stormy Daniels gebeuren en ook met mevrouw McDougal en voor heel veel geld. Daar was Trump, en ik heb het even opgeschreven, omdat ik dacht van, dat is toch cruciaal. Packer zegt over Trump, he was very detail-oriented, almost as a micromanager. En hij heeft nog wel meer gezegd, dus dat duidt erop dat Trump helemaal niet in een kamertje verderop ook nog af en toe wat riep, hè, maar er bovenop zat.
Ja, ja.
En nou gaat het er denk ik om dat, kijk, je kunt altijd zeggen wel eens niet dus. Hè.
Ja.
De aanklagers hebben gezegd, wij komen wel met schriftelijke bewijzen, dus transcripts, hè, verslagen van telefoongesprekken die er zijn geweest, e-mails, andere zaken, waaruit, en we zullen zien, hè, waaruit zonneklaar blijkt dat Trump zich hier direct mee bemoeit heeft.
Ja.
En dan zou ik zo zeggen, het is helemaal niet strafbaar om zwijggeld te betalen, maar als dat gebeurt in de laatste dagen van de verkiezingen, hè, tegen Hillary Clinton destijds in 2016, dan kun je de zaak maken dat het eigenlijk dan campagnegeld is. En dat is natuurlijk een overtreding. Hoewel het ingewikkeld is, want dit is een staatszaak. En je tilt het dan een federaal niveau. Ja. Hè, dat maakt het juridisch denk ik heel erg gecompliceerd. Maar hoe je het went of keert, dat is wel gevaarlijk natuurlijk voor Trump. En Packer speelt, daarom hebben ze hem denk ik ook als eerste opgeroepen. Die heeft dit nu toch wel behoorlijk gedetailleerd uitgelegd, dat Trump hier dik en dik in zat.
Ja, nou, dat is een hele scherpe analyse, Willem. Je zou zo mee kunnen lopen. Je zou zo op mijn stoel kunnen gaan zitten. Want dit was precies het punt wat ik er ook heb uitgehaald. En dat micromanagement is heel erg belangrijk, omdat ze ook nog zeggen, met name als het om financiën ging.
Ja.
Dus wat moet er betaald worden? Dan was Trump er meteen bij. Ja. En dat haalt ook dat punt wat ik net noemde uit die opening statement van de advocaten van Trump, van ja, Chinese muren en hij was er ver vandaan en weet ik dan al. Haalt meteen weg. En dat was natuurlijk voor het OM ook een, denk ik, een verrassing dat hij dat zo zou zeggen. Maar dat is heel erg belangrijk geweest. En nog even voor de luisteraars om die David Packer neer te zetten. We zeiden al de tabloid king. Ik dacht, het is eigenlijk de Henk van der Meijden van de Verenigde Staten.
Doen we Henk
misschien tekort mee.
Ja.
Wat nog van belang is om even zijn positie duidelijk uit te leggen, is dat hij was CEO van het bedrijf American Media Incorporated. Ja. Dat heeft uiteindelijk in deze strafzaak ook een deal gesloten met het OM. Die hebben een boete betaald. En een van de voorwaarden daarbij was dat deze David Packer immuniteit zou krijgen, dus niet strafrechtelijk zou worden vervolgd. Maar hij zou wel informatie moeten aanleveren en hij zou een verklaring moeten afleggen over Trump op zitting wat nu gebeurt. Ja. Dus dat was eigenlijk de deal die met hem gesloten is.
Maar hij mag nog even iets aan toevoegen, hè? Want en dat weet jij natuurlijk, denk ik, heel wat beter. Maar die juryleden moet je natuurlijk ook proberen, nou ja, te hersenspoelen wil ik niet zeggen, maar in ieder geval niet alleen maar juridisch te beïnvloeden. En dan kwam uit dat verhaal van Packer ook naar voren, ja, hoe verdorven deze mediaorganisatie was. Want wat gezegd werd door Packer was, nou ja, ik zat met Trump te praten. En met Cohen natuurlijk. En toen hebben we ook gezegd van, nou ja, Donald, je moet natuurlijk die verkiezingen winnen. En zeg het maar, wie moeten we aanpakken in ons blad? En toen zei, in die tijd was het ook nog onder de Republikeinen dat je eerst moest winnen. Toen hebben ze gezegd van, nou weet je wat,
Ted Cruz.
Ja. Zijn vader, daar maken we iets van dat hij naast Lee Harvey Oswald stond en dat hij met de Kennedy-moord iets te maken heeft. En, wat ik, ja, het is bijna grappig hoe triest het ook is, Ben Carson, nu een van de grote vrienden, minister onder Trump geweest, hè, die arts, hè, die was ook even kandidaat, die was even populair. En daar hebben ze het verhaal de wereld in geslingerd, in die National Enquirer, want daar praten we over, hè, dat roddelblad. Dat Carson, ja, hij was wel een topchirurg, zegt iedereen, maar hij heeft wel een spons in de buik van een patiënt laten zitten. Dus, dit is natuurlijk zo bizar dat je sowieso al als politicus met zo'n blad in zee gaat. Dat, nou ja, het is gewoon beneden alle pijl. En dan denk ik, en de juryleden kunnen natuurlijk ook wel denken, maar wacht eens even, wat zijn dit voor types die we tegenover ons hebben?
Ja, en het aparte is, Willem, dat we dit allemaal wel een klein beetje weten.
Ja.
Maar als dit zo duidelijk door deze getuigen nu wordt verklaard en het ook zo duidelijk in alle kranten en de media komt, dan ga je toch wel inderdaad denken wat jij nu eigenlijk zegt. Ook als zwevende kiezer, denk ik. En wat ik ook heel opvallend vond, was dat het zelfs zo ver ging dat als ze negatief nieuws hadden over een van zijn opponenten, dan werden de koppen boven die artikelen, die werden naar een team van Trump gestuurd, ja, met de vraag: vinden jullie dit een goede kop? Ja. Wat vind je ervan? En dan kon hij dat nog een beetje aanpassen.
Ja, ja, maar ik had echt
dan is de journalistiek natuurlijk wel heel erg ver te zoeken.
Ja, dirty politics. Maar ik gisteren toen ik het allemaal zag, dan ja, je weet wel het een en ander. Maar als je het dan weer zo voorbij hoort komen, ziet komen, denk je, dit is toch wel echt. En we zijn nog maar aan het begin. Hè?
Ja, we zijn nog maar aan het begin.
Stormy Daniels komt nog.
Nee, want kijk,
Stormy Daniels zegt bijvoorbeeld, ja, Trump heeft gezegd, ik heb helemaal geen seksuele relatie met haar gehad. Stormy Daniels gaat zelfs zover door te zeggen, nou, ik kan ook zijn geslachtsdeel wel heel goed beschrijven.
Ja.
He? Het heeft iets met een champignon te maken.
Ja.
Nou, ja, hoe platter kan het nog? Hè?
Nee, klopt. Want uiteindelijk is Packer, die is nu kort gehoord op de eerste dag. Dat was dus maandag 22 april. Wat langer gisteren 23 april. Ja. Vandaag, woensdag 24 april, is er weer even een rustdag. En morgen gaat dat weer verder. En morgen gaat hij, denk ik, vragen krijgen over Stormy Daniels. Waar hij, denk ik, wel kan verklaren over de aanloop. Maar bij de uitvoering, die is toch wel heel voor een heel groot deel bij Cohen komen te liggen. Dus daar zal hij wat minder over kunnen vertellen. Maar
ja,
daarmee,
en Packer zei ook wel over Cohen van, ja, die Cohen, en dat is dan weer het voordeel een beetje van Trump. Ja, Cohen, die deed zich ook wel vaak voor als, nou ja, ik ben eigenlijk de campagne. Hè?
Ja.
Nam wat afstand dan van Trump en regelde zelf ook nog wel eens wat zaakjes. Daar komt natuurlijk denk ik ook wel de verdediging mee. Hè?
Ja, dat denk ik wel. Alhoewel die daar later weer wat anders over zei. Het was een beetje van twee kanten eigenlijk. Maar wat ik er verder nog uit heb gehaald, kijkende naar de aanklacht. Ik heb de vorige keer uitgelegd dat het zo belangrijk is in deze zaak voor de aanklagers om aan te tonen dat het betalen van dat zwijggeld en dat verhullen in de boekhouding gedaan is om een soort unfair advantage te krijgen op Hillary Clinton in de verkiezingen. Dus de aanklager moet constant die link leggen naar de campagne en de verkiezingen. En dat gebeurde gisteren doordat Packer helemaal in het begin zei van, wat was nou, er werd hem gevraagd, wat was nou de reden dat u in die Trump Tower moest komen voor die meeting? En toen zei hij, Cohen en Trump vroegen mij of ik hun kon helpen met de campagne van Trump. Ja. En alles wat hij daarna heeft gedaan, heeft Packer constant in de context van die verkiezingen gezet.
Dus ook Bill Clinton en zijn vrouwenaffaires. Dat was voor ons mega, zei hij. Hè? Want dat verkoopt ook heel goed, kon ik zien.
Precies. Ja. En hij heeft ook gezegd, we moesten die afspraak die we hadden geheim houden om de campagne te helpen. Ja. Er is constant die link met de campagne. En ja, ik zat me nog te bedenken, het ondervragen van getuigen, Willem, dat is het moeilijkste onderdeel van het advocatenvak. Dat wordt ontzettend onderschat, maar dat is echt heel erg moeilijk. Ook al heb je heel veel informatie over wat een getuige zou gaan kunnen verklaren, je moet toch telkens de goede vragen stellen. En dat lijkt veel makkelijker dan het is. En ik vind dat Amerika wat dat betreft een enorme hoge professionele standaard heeft. Ik heb helaas hebben we niet op televisiebeelden kunnen zien,
nee, dat is jammer,
hoe die aanklager Steinglass heet hij, hoe die dat precies heeft gedaan. Maar wat ik in alle verslagen zie, is voor mij wel herkenbaar dat hij het heel zorgvuldig opbouwt met wat we noemen baby steps. Dus hele kleine stapjes,
nuchter.
En uiteindelijk gaat hij morgen, de derde dag, naar de kern toe van deze zaak. En dat is hoe het met Stormy Daniels is gegaan. Maar hij weet al door de meer algemene vragen over de strategie van dit bedrijf, de contacten tussen Packer en Cohen en Trump en hoe dat allemaal gelopen is, weet hij nu al wat die Packer gaat zeggen. Maar dat komt alleen maar omdat hij het stellen van de vragen, dus het ondervragen van Packer, tot nu toe heel goed heeft opgebouwd. En ik blijf benadrukken dat dat echt een kunst is, zeker ook in zo'n zaak, als je dat goed doet. En de allereerste keer dat Packer die relatie legde met die campagne, weet ik zeker dat hij erg
door.
Dat hij in zijn achterhoofd iets had van, yes, dit punt hebben we nu binnen. En yes, we kunnen nu hiermee verder gaan.
Ja. Nou ja, ik vind het levert nu al zoveel op die eerste dagen.
Ja.
Dit gaat 6 à 8 weken duren. Hè?
Ja, precies. Ja. Nou, wat ik ook nog een slimme vraag van die aanklager vond, dat was, dat gaat even over het verhaal van het Playboy-model Karen McDougal.
Ja.
Spreek je dat zo uit?
Ja, met Dougal. Accent in New York is ook weer wat anders.
Ja, precies. Ik zat even te zoeken naar het goede accent. Die zou $150,000 of uiteindelijk is het $125,000 krijgen. Daar zat dat bedrijf van David Pecker heel erg tussen. Hè, want die hebben dat allemaal geregeld. Maar dan wordt op een gegeven moment de vraag gesteld: waarom betaalt u nou zoveel voor dat verhaal van deze mevrouw? En dan antwoordde hij, en dat is ook heel belangrijk voor die aanklagers, en ik vertaal het even in het Nederlands, omdat het heel veel schade kon hebben voor de campagne van Mr. Trump. Ja. En hij zei ook nog, ik deed het on behalf, dus namens Trump deed ik dit allemaal.
Heeft hij letterlijk gezegd.
Ja.
Maar en dan komt er ook nog wat anders. De portier, de doorman, waarvan het gerucht ging. Ja, die zou gezegd hebben dat Trump een buitenechtelijk kind, ik geloof mijn schoonmaakster, dan zou hebben. En wat gebeurt er nu? Pecker ging achter dat verhaal. En Trump vond het eigenlijk allemaal totale onzin. Was ook bereid om DNA af te staan. Pecker heeft journalisten van zijn club daar naartoe gestuurd om dat allemaal te gaan onderzoeken. En ze kwamen terug bij Pecker. En ze zeiden van, nou, het is een totaal onzin verhaal. Dit klopt gewoon helemaal niet. Hè? En wat is er gebeurd? Pecker heeft toch $30,000 betaald aan die doorman. Niet omdat Trump dat vroeg en goedkeurde, maar omdat Pecker dacht van, nou ja, hoe je het went of keert, dit verhaal moet niet in de pers komen, al is het een totaal onzinverhaal. Dus dan moet je eens nagaan. Nou, als ik nou advocaat was, zou ik daar dan wat verder op doorgaan. Hoe ver je er dan in zit, hoe diep je erin zit, als je bereid bent. Maar Trump zegt dus dat het onzin, en het is ook onzin. Daar komen zijn eigen journalisten mee terug. En als je dan toch zegt, dan geven die vent $30,000.
Ja.
En dan moet hij zijn mond in houden. Tot, staat er ook nog bij, na de verkiezingen. Als die verkiezingen zijn geweest, interesseert het me helemaal niks. Dan mag die doorman, die portier zeggen wat hij wil. Dan zit Trump toch in het Witte Huis.
Ja.
Nou ja, dan zit je tot over je oren in die zaak. Maar dat vind ik, dat dit allemaal al in 2-3 dagen naar boven komt. Jeetje, wat staat ons dan nog meer te wachten, zou je zeggen?
Ja, nou, wat ons met name te wachten staat, is hoe dat met Stormy Daniels allemaal gegaan is. En dan,
en we hebben bij Twan Huis gezien dat die mevrouw niet op de mondje gevallen is. Hè? Die kan goed babbelen.
Ja, exact. Nou, en daarna denk ik, maar dat heb ik nog nergens kunnen lezen, dat Michael Cohen dan de tweede getuige zal zijn. Dat zal nog wel tricky business worden, hè, want die
wordt gefileerd
door de advocaten. Overigens is het zo dat David Pecker natuurlijk ook nog vragen gaat krijgen. Dat zal dan denk ik morgenmiddag zijn.
Dus je wordt ook aan de tand gevoerd.
Over wat hij tot nu toe allemaal verklaard heeft. En dan denk ik dat die advocaten proberen toch die Chinese walls, waar ik het al een paar keer over heb gehad, wat beter neer te zetten.
Maar ondertussen kan Trump geen campagne voeren.
Nee, precies. Ja, dat zegt hij ook de hele tijd.
Nou ja, dat zegt hij inderdaad. Hè? Ja. Eigenlijk iedere keer als hij uit de rechtszaal komt, trekt zich dus ook niks van die gag order aan. Nee. Valt ook de rechter aan. Hè?
Klopt. Want
het is onbetrouwbaar en verraad. Maar ik moet nu campagne voeren. Dus Trump, hè, die zit daar echt als politicus. Terwijl hij echt wel het een en ander van het juridische af weet. Hè?
Ja.
Hij speelt natuurlijk constant die kaart. En dat gaan we de komende maanden natuurlijk ook zien.
Ja. Nou, nog even over die gag orders dan. Daar is afgelopen dinsdag ook nog de hele ochtend over gediscussieerd. Ja. Er zijn talloze posts geweest waar juryleden of potentiële juryleden of getuigen weer werden beschimpt, om het zo maar te zeggen, met allemaal teksten. Dus de OM had 10 voorbeelden daarvan op zitting en vertelde tegen de rechter, daar heeft hij toch die gag order weer overtreden. En toen kwam Todd Blanche en toen kwam dat bijzondere moment. En die begon toen eigenlijk 2 dingen te zeggen. Hij begon eerst dat allemaal te bagatelliseren en zeggen dat daarmee die gag order niet overtreden was. Nou, dat was al een raar standpunt. Maar wat nog veel vreemder was, was dat hij ging zeggen, dit zijn politieke uitlatingen. Ja. Dit heeft niks met deze zaak te maken. En toen zei hij op een gegeven moment, er zijn eigenlijk 2 juridische systemen hier. 1 politieke en 1 juridische. Nou, toen greep de rechter in. En toen zei hij, dat vind ik een heel onbegrijpelijk standpunt. En daarmee verliest u alle geloofwaardigheid bij deze rechtbank.
Ja, en het is zelfs zo dat dus de aanklagers zeggen, wij zijn eigenlijk niet uit op gevangenisstraf. Hè. Het gaat ons om die boete van $1,000. Als hij dan blijft overtreden, want $1,000 maal 10 is natuurlijk helemaal niks voor Trump.
Nee.
Ja, dan komt dat misschien wel in beeld. Maar dat vond ik ook nog wel interessant. Een van die aanklagers zei, Trump hengelt eigenlijk naar Incarnation, dat hij achter Thalys komt.
Ja.
En daar komt natuurlijk, ik kijk dan met die politieke bril en denk ik, het lijkt wel alsof Trump dat toch wel interessant vindt. Dat hij, ik zal maar even zeggen, een streepjes pakt. Zal overal zijn.
Ja.
En dan is het ook maar voor 30 uur waarschijnlijk. Hè?
Ja.
Dus Allemaal maar om natuurlijk het enthousiasme onder zijn vaste aanhangen, dat zijn er natuurlijk nogal wat, om dat te genereren. En we komen steeds terug op die zwevende kiezers. Wat zullen die ervan vinden?
Ja,
ja, ik vind dat Trump daar wel een riskante strategie, als dat zo is, hè, kiest.
Ja, Willem, daarover gesproken dan. Hoe kijk jij er zelf tegenaan als zo'n situatie zich zou ontwikkelen?
Ja.
Denk jij dat die zwevende kiezers wellicht dan juist voor Trump gaan kiezen?
Ja. Nou, kijk, het grote nadeel is natuurlijk wel voor de andere partij dat Biden weinig enthousiasme genereert, vooralsnog. Je kunt wel zeggen, in alle objectiviteit, de Amerikaanse economie draait macro-economisch als een tierenlier. Hè. Er is geen land ter wereld, hè, en zeker ook niet in onze vrije wereld, waar de economie het zo goed doet. Alleen mensen merken het nog niet in de supermarkt, want de afgelopen 4 jaar corona, alle logistieke problemen in de wereld, 20% inflatie als je het allemaal welke optelt. Dus mensen zeggen, ja, leuk dat Biden het zo doet, zeggen ze zelf dan, hè, de Biden-mensen. Ja. Maar wij merken het niet in de supermarkt en ook niet bij de benzinepomp. Dus dat is ook een race tegen de klok. Dus dat geluk heeft Trump natuurlijk wel, dat Biden nog niet echt aanslaat bij de mensen. Ja, veel Amerikanen vragen zich natuurlijk af, hoe kan dat nou? 2 heren op hoge leeftijd, hadden we dan niet een beter iemand kunnen krijgen? Dus dat speelt Trump wel een beetje in de kaart. En stel je nou eens voor dat hij vooral die enorme achterban van hem zo kan mobiliseren, dat die mensen massaal naar de stembus gaan en dat bij Biden een beetje blijft hangen. Ik denk dat die economie wel doordrukt, dat betere resultaten, dat mensen dat meer gaan zien. Ik kan allerlei economische cijfers nu noemen, maar laat dat maar even zitten in de Trump trials. Maar dat moet op een gegeven moment gaan blijken. Maar ja, het is nu eind april.
Ja.
Mensen gaan wel eerder stemmen dan 5 november vaak in staten. Nemen ze dit al mee? Zien ze inderdaad het licht aan het eind van de tunnel? Dus het wordt echt een dubbeltje op zijn kant. Ja, ik denk nog steeds, en zeker in die 7 swing states, ja, waar het echt 50-50 is, dat die zwevende kiezers ja toch de doorslag zullen geven. En ik hoorde gisteren Larry Sabato, een hele belangrijke commentator, deskundige uit Amerika, die ook zei van ja, meer dan 90% van Amerikanen hebben hun stem al bepaald. Maar het gaat om die paar procent.
Het gaat om die paar procent.
Ja, en die krijgen natuurlijk dit nieuws van die rechtszaak natuurlijk ook.
Maar dan toch, Willem, Trump in een oranje pak,
ja,
voor de zwevende kiezer?
Ja, ik denk dat dan voor veel mensen zoiets is van ja, maar jongens, dit kan gewoon niet. Ik denk dat dan toch een meerderheid van die zwevende kiezers zal zeggen, dan toch maar zo'n middenpoliticus als Joe Biden. En in ieder geval heeft Biden een goed team om zich heen. Een deskundig team. Dus ik ben ook een van de weinigen, denk ik, in Nederland, voor zover dat belangrijk is, die nog steeds zegt van, ja, ik denk dat Biden het nog wel net kan redden. Daar waar hij natuurlijk in allerlei talkshows wordt neergezet, ook in Nederland, als totaal seniel. En dat is natuurlijk niet de realiteit. Biden heeft een spraakprobleem, je ziet de ouderdom aan hem af. Maar de man is natuurlijk niet gek. Hè? En dat hebben we ook bij de State of the Union gezien. En dat is ook wel een punt. Daar waar Trump dus nu gevangen zit in de rechtszaal, hij zou dat zelf denk ik een mooie zin vinden, is Joe Biden aan het crisscrossen door Pennsylvania. Ja. Ja, dat is natuurlijk. Trump heeft ook gezegd, dat is trouwens ook wel typisch Trump, hè, zo'n totaal nutteloos zinnetje lijkt het dan wel. Trump zegt, het is hier natuurlijk een schande dat ik hier zit, en het is ook nog verrekte koud hier op die harde banken. En dan zeggen wij nuchtere Nederlanders, ja, wat doet dat ertoe? Maar dat is natuurlijk typisch iets, wat natuurlijk zijn achterban. Dat is wel treurig dat een ex-president, moet je even kijken hoe die behandeld wordt. Hè, en hij heeft zoveel goede dingen voor ons gedaan. Nou, Trump gaat dat natuurlijk na de rechtszaak, gaat hij dat natuurlijk
erin
wrijven.
Ja.
En hij is daar een absolute meester in. Want ik ben een paar keer bij zo'n rally geweest. En als iemand dat verhaal kan vertellen, is dat Trump. En desalniettemin denk ik nog steeds, nou ja, dat Biden net nog kan winnen van Trump, als het allemaal in dit scenario zo uitpakt. Maar er zijn ook andere scenario's, wat wij nog niet weten. Hoe loopt die rechtszaak nou precies af?
Ja. Nou, misschien tot slot, als het gaat om de updates van de Manhattan case, wil ik nog twee opmerkingen maken. Ten eerste over wat jij zegt, gaat Trump dan wel of niet de gevangenis in en lokt hij met al zijn posts nu niet uit dat hij 30 uur of een paar dagen wegens overtreden van
de rechter uit.
Precies. Wat je tot nu toe ziet, ik heb dat de vorige aflevering ook al geprobeerd uit te leggen, is dat het justitiële apparaat helemaal niet nu zit te wachten op voorlopige hechtenis van Trump. Je weet dat hij onder borgsom eigenlijk vrij is. En wat het toen had kunnen vragen, is dat een van de voorwaarden waaronder die is vrijgelaten zou zijn dat hij die gag orders niet zou overtreden. Mm-hmm. En doet hij dat wel, dan zou hij opgepakt kunnen worden. Ja. Nou, dat gebeurt uitdrukkelijk niet. Nu zijn ze ook heel voorzichtig met het vragen van een boete. Dus ik denk dat ze daar nog lang niet op zitten te wachten.
Zeker niet.
Het tweede wat ik nog wil opmerken is dat ik in een van de berichten afgelopen maandag zag dat toen Packer, die was geloof ik al een uur of anderhalf uur ondervraagd, toen waren de advocaten van Trump daar behoorlijk verrast over. Want het proces ging maandag eigenlijk veel sneller dan iedereen dacht. Ja. En die zeiden tegen een van die journalisten, we hebben eigenlijk pas gisteren, dat moet dan op zondag zijn geweest, pas in de middag gehoord dat er een mogelijkheid zou zijn dat Packer inderdaad een verklaring zou moeten gaan afleggen op zitting, dat hij al gehoord zou kunnen worden. Ja. Nou, als ik me dan even verplaats in de advocaten, die opmerking wilde ik nog even maken. Ik zei net al hoe moeilijk het is om een getuige voor te bereiden. Ja. Zeker van zo'n hostile witness, om het zomaar te noemen. Daar zit je eindeloos over na te denken. Je bent met collega's aan het overleggen. Je maakt vragenlijsten. Die vragenlijsten worden 5-6 keer veranderd. Je maakt meerdere vragenlijsten voor het geval die getuige ineens een andere kant op gaat. Je moet allerlei scenario's en alternatieven.
Lijkt wel televisieredactie.
Bij de hand hebben. Het is echt de finale van de Champions League. Je moet ontzettend scherp zijn. Ja. Nou, als je dan maar een dag van tevoren hoort dat dit scenario zich kan gaan voltrekken. Dat hij dus gehoord kan gaan worden.
Laat op de dag inderdaad.
Laat op de dag. Nou, nu is de kans dat hij morgenmiddag dan ondervraagd kan worden door de advocaten. Maar je moet je dus even voorstellen, die voorbereiding die had natuurlijk al plaatsgevonden, maar die wordt nu helemaal geïntensiveerd aan de kant van de advocaten. En nu hebben ze gezien wat Packer tot nu toe heeft verklaard. Dat betekent dat je je vragenlijsten weer gaat aanpassen. Want je moet ook inspelen op wat hij gezegd heeft. En je moet proberen in te schatten wat voor jou de beste vragen zijn en de beste antwoorden kunnen krijgen. Nou, dat is echt ontzettend moeilijk. Dus als ik me even verplaats in het advocatenteam, die zijn nu dag en nacht aan het werk om te bedenken, wat is de beste opbouw, wat zijn de beste vragen, wat is de beste toonzetting, et cetera, et cetera.
Dat is een ongoing process.
Dat is een ongoing process. Maar met name is het zo moeilijk om direct nadat de aanklagers klaar zijn met ondervragen, en om dan meteen te beginnen.
Maar daar speelt nog wat anders. Want dat is aan gerelateerd natuurlijk. Als die waarschuwing is gegeven door de aanklagers, als Trump een getuige, dus in dit geval Packer, beledigt, dan krijgen jullie niet te horen wie de volgende is.
Precies.
Dan kun je dat wel vergeten. Ja. Is dat niet, want je moet altijd een beetje hoffelijk tegen elkaar zijn natuurlijk. Ja. Is dat niet een soort oorlogsverklaring?
Een beetje wel, ja. Een beetje wel.
Maar dat is me nogal niet wat natuurlijk.
Ja, dat precies.
Kijk, dat Stormy Daniels komt en Cohen, dat weten precies. We. Maar wanneer? Daar gaat het natuurlijk
exact.
Om.
Maar de hele openbaarheid gaat daardoor natuurlijk ook verloren, om het zo maar te zeggen. Als ze heel veel geheim moeten gaan houden. En je ziet dan wel die getuigen op zitting komen. Maar als advocaat wil je toch wel weten wanneer, inderdaad, precies wat jij zegt. En het zou kunnen zijn dat ze dat wel in chambers, dus in de kamer waar de rechter zit, dat zie je vaak op de Amerikaanse televisieseries. Dan zegt de rechter, u moet even in chambers komen. Dus u moet even naar mijn werkkamer komen, advocaat en aanklager. En daar wordt dan misschien wel even besproken hoe of wat. Maar dat moeten de advocaten dan vervolgens weer voor zich houden. Maar dat wil je niet graag als advocaat. Je wil niet heel veel informatie hebben die je niet kan delen met je cliënt. En ook niet kan delen met de pers. Dus dat wil je ook niet te vaak laten gebeuren.
Boudewijn, tot zover de updates van de Manhattan case. En deel 1 van deze aflevering. Maar we gaan natuurlijk direct verder nog even met deel 2 van aflevering 10. Want de kapitelzaak, daar is natuurlijk ook het nodig over te vertellen.
Now it is up to Congress to confront this egregious assault on our democracy. And after this, we're going to walk down and I'll be there with you. We're going to walk down. We're going to walk down. Anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women
And we're probably not going to be cheering so much for some of them, because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.
Ja, kijk, dit is nou Trump zoals we hem allemaal willen leren kennen. En zeker ik ook. Trump kan dansen met woorden. Ik denk dat hij een jurist helemaal gek kan maken. Door heel dicht bij iets te komen en dan opeens te stoppen. Bijvoorbeeld, we gaan lopen naar het congres. Ja, het is niet verboden om te lopen naar het congres.
Ja.
Hij zegt dan wel, ja, maak ons land kwijt. Hè, we moeten onze strength, onze kracht tonen. Hij heeft nog wel meer dingen gezegd natuurlijk. Maar net niet dat je kan zeggen van ja, maar Trump die gaat daar gewoon eens eventjes met mensen iets gewelddadigs doen. He, dus dat dansen met woorden, Trump is daar zeer, zeer bedreven in. Dat komt door al die rechtszaken natuurlijk ook en gewoon ook he, hoe de man is. Ja, dat gezegd hebben, zeg ik er wel gelijk bij. Ja, als je dan natuurlijk vervolgens televisie gaat kijken, je loopt helemaal niet mee naar het congres. He, maar je duikt het Witte Huis in. En 3 uur en 8 minuten zit je naar tv te kijken en smeekbedes van je adviseurs en je dochter van pa, grijp nou in, je bent de president. Hè. Als jij zegt van stop ermee, dan zullen ze wel stoppen. Als je dat niet doet, ja, mij lijkt dat dat al strafbaar is.
Ja, nou, we gaan in dit tweede deel van aflevering 10 wat dieper in op die Capitoolzaak. Vandaar dat we dit fragment over hebben laten horen. En voor de luisteraars, dit was een onderdeel van de speech van Trump op 6 januari 2021. Wat uiteindelijk ook een belangrijk onderdeel is geworden van die hele strafzaak. Ik zat me nog te bedenken, Willem, toen je dat net zei. Ik neem aan dat jij live zat te kijken naar die speech. En wat dacht jij toen?
Ja.
Van waar gaat dit heen?
Ja, het is onvoorstelbaar. Ik moest denken aan in de jaren 90, mijn eerste Independence Day, hè, op 4 juli, dat je daar op diezelfde mol met democraten en republikeinen in allemaal kleine clubjes, barbecue, het altijd prachtig weer natuurlijk. De onafhankelijkheidsverklaring wordt voorgelezen. Iedereen, één blok, hè, van de patriotten, allemaal houden van Amerika op zo'n dag. En dat dit dan gebeurt in het Amerikaanse Capitool, dat is onvoorstelbaar natuurlijk.
Ja, maar echt zag jij het aankomen toen deze speech?
Nou, er hing natuurlijk wel wat in de lucht. En ik vond die speech was wel echt agressief ook, vond ik. Ja. En kijk, en het was ook een Trump kan ook heel plechtig praten. Hij kan heel erg boos zijn en iemand helemaal uitkafferen. Hij bedient zich van alle retorische trucs die je maar kunt bedenken. Maar hier praatte hij als een soort absolutistisch vorst. Hè? Want dit kunnen we niet accepteren. Nou, wat ik net eigenlijk al zei. Dus ik voelde wel dat die spanning opliep. Maar dat dit zou gebeuren, hè, dat had ik natuurlijk toch niet verwacht. Dat je het durft om dat Capitoolgebouw in te gaan. En galgen op te stellen. Al waren het er misschien maar 2, maar toch. Hè?
Ja.
En ja, dat is. Maar er hing natuurlijk iets onheimisch al. Hè? En Trump die maar bleef zeggen van, ik accepteer niet dat Biden de president is. Uiteindelijk zou blijken naar 61 rechtszaken. Ja, de vreedzame overgang, hè, van de ene president naar de andere, dat probeer ik in mijn boek ook uit te leggen. Ja, democratie is meer dan 1 keer stemmen. Het gaat ook om het gedrag wat je hebt als burgers, maar ook als ex-president en president. En dat Trump dat weigerde toe te geven. Ja. Ja, dat zaagt aan de poten van de democratie. Dus het zat in de lucht. Maar zoiets Amerika. Nou, dat kan gewoon niet waar zijn.
Ja, nee, ongelooflijk wat er allemaal gebeurd is. En ik heb inmiddels natuurlijk ook die hele lange aanklacht met alle feiten gelezen. Ja. Waar helemaal in ontrafeld is wat er eigenlijk gebeurd is. Zo'n beetje vanaf 14 november. De dag dat duidelijk werd dat Biden dus echt gewonnen had. Mm-hmm. Ja, daar hebben zich zoveel feiten voor gedaan. We kunnen lang niet alles behandelen, maar we willen wel een beetje globaal uitleggen wat er toen allemaal gebeurd is, tot aan eigenlijk, of tot en met 6 januari 2021. Ja. Wat ik nog wel bijzonder vond, is dat deze zaak zou oorspronkelijk zijn begonnen op 4 maart 2024... Dat is uiteindelijk niet gebeurd, omdat de advocaten van Trump weer zo'n motion hebben ingediend. Daar hebben we het al vaker over gehad. Waarin men zegt, als president ben je immuun voor strafbare feiten. Hè? Dus je kan niet vervolgd worden voor strafbare feiten. Daar komen we zo nog over te spreken. Maar even die datum van 4 maart, daar weet jij waarschijnlijk meer van. Dat is een hele bijzondere datum in Amerika. Want wat ik zag is dat 4 maart was in 1789, dus heel lang geleden, de dag dat de grondwet van kracht werd en het congres voor het eerst bijeenkwam.
Ja, ja.
Dus het is eigenlijk heel jammer dat op die dag uiteindelijk die zaak niet is begonnen. Maar zo zit Amerika natuurlijk ook wel in elkaar. Hè? Dat heeft Jack Smith, de federale special aanklager, natuurlijk niet voor niks zo uitgekozen.
Nee, daar gaat een grote symboliek van uit. Hè? En Jake Smith is natuurlijk ook de man die hier in Den Haag gewerkt heeft voor het strafhof.
Ja.
En ook als een briljante jurist wordt gezien. Ja, maar die nu toch wel eventjes moet slikken dat die rechtszaak dan toch weer wordt uitgesteld. En dat is natuurlijk de tactiek van het Trump-team. Uitstellen, uitstellen, uitstellen. Liefst na de verkiezingen, die rechtszaken. En als het dan toch moet, dan naar september. Ja. Augustus wordt ook wel genoemd, maar dat is midden in de zomer voor Amerikanen ook. Ja. Maar zodra het september is, dan kan Trump helemaal zeggen van... Ja. Hallo, het is verkiezingstijd. Dat was het al, maar nu helemaal die laatste 2 maanden. Ja. En dan moet ik me gaan verantwoorden in de rechtbank. Wat is dit allemaal? Hè? Ja.
En wat verwacht je uiteindelijk van de andere 3 zaken?
Ja, dat is wel moeilijk te zeggen, uiteraard. Maar ik zou niet verbaasd zijn als in ieder geval 2 van die 3 rechtszaken na de verkiezingen pas plaatsvinden. En ik moet het ook nog wel zien met de hele documententoestand. Hè. Of dat
Florida case.
Ja, of dat nog wel kan. Hè. Want er zijn zoveel mogelijkheden om... extra documenten weer te vragen. Dan krijg je weer wat uitstel. Die rechters staan natuurlijk ook onder druk dat ze niet te partijdig of helemaal niet partijdig willen overkomen. Ja, en tot nu toe zie ik wel dat Trump-team erin slaagt om de zaak toch aardig te traineren. Uitstel, uitstel, uitstel. Ja, tot het gouden moment van 5 november dat Trump gekozen wordt. Ja, en dan kan je eigenlijk bijna niks meer.
Nee. Hè? Nee. Nou goed, over die Florida-zaak is ook nog wel wat te zeggen. Daar zijn ook wat ontwikkelingen in. Daar gaan we het in een andere aflevering over hebben. Want anders wordt het misschien wat
te veel. Mensen zien door de boom het bos niet meer.
Precies.
Daar moeten jullie wel 30 afleveringen maken.
En dat proberen we juist in deze aflevering een beetje duidelijk te maken.
Maar die immuniteit, daar moeten we het zeker over hebben.
Ja, daar moeten we het zeker over hebben. Maar daarvoor moet ik denk ik even globaal schetsen... waar deze zaak, die kapitaalbestorming, nou juridisch om gaat. Het is allereerst zo, dat is wel belangrijk om even te noemen, dat in deze zaak de enige verdachte nu Trump is. Er zijn een heleboel andere verdachten, zijn al een heleboel mensen veroordeeld en worden nog vervolgd. Maar in deze zaak nu is hij de enige verdachte. Dat is denk ik heel slim. Ik heb al eerder uitgelegd dat het management, Willem, van zaken ook heel belangrijk is voor het uiteindelijke succes.
Anders waait het uit.
Als je heel veel verdachten, heel veel feiten, dan wordt het natuurlijk enorm gecompliceerd.
Zoals in Georgia bijvoorbeeld, maar dat is weer een andere zaak. Ja. Maar goed, hier is dat inderdaad
precies
alleen
in Georgia
maar...
is dat het geval. Nou, hij wordt aangesproken op het feit dat hij, om het zo maar even te zeggen, ik probeer het naar Nederlands te vertalen, verantwoordelijk wordt gehouden voor het omverwerpen van de rechtmatige verkiezing van president Biden in 2020-2021. Ja. Dat is eigenlijk in de kern waar het om gaat. Wij zouden zeggen, niet juridisch, een soort coup. Maar hij wordt in juridische termen niet vervolgd voor wat je in Amerika ook hebt, muiterij of opstand. En ook niet voor opruiing, omdat daarvoor de opzet tot geweld moet worden bewezen.
Ja, en dat is dus, ja.
Ja, dus wat we zelf hebben gezien op 6 januari, dat je zou kunnen denken, nou, hij heeft aangezet tot dat geweld. Dat hebben ze uit deze aanklacht gelaten. Heel bewust, denk ik. Omdat het toch wel moeilijk, denk ik, was geweest om die opzet van hem, jij zei het net ook al, tot geweld, om dat daadwerkelijk te gaan bewijzen. En dat vind ik wel een slimme keuze van Jack Smith, want daarmee heeft hij dat hele lastige punt eigenlijk nu buiten de zaak gelaten. Ja. Nou, hij zou dat dan samen hebben gedaan met een aantal medeverdachten. En dat waren zijn toenmalige advocaten, Giuliani, Eastman en Powell. Die zijn geen verdachte in deze zaak. Giuliani is wel verdachte in de Georgia-zaak. Eastman is al door de, de Raad van Discipline, hè, dus van de Orde van Advocaten in Amerika, veroordeeld. Daar kom ik zo nog over te spreken. Dat is een hele belangrijke uitspraak. Dat is een uitspraak ook weer van 130 pagina's waar heel veel in staat. En dan heb je mevrouw Powell. Die is vervolgd ook in de Georgia-zaak. En die heeft daar schuld bekend.
Ja, weten haar verhaal. Ja,
we weten haar verhaal. Dus dat zijn eigenlijk de 3 belangrijkste medeverdachten. De delictsperiode, zoals wij dat noemen, is altijd erg belangrijk in de aanklacht. In welke periode zou je iets precies hebben misdaan? Die loopt, dat zei ik net al,
van 14 november 2020, dat is de dag waarop de uitslag eigenlijk bekend werd gemaakt, tot en met 20 januari 2021. Dat is één dag voordat Biden daarna op 21 januari zijn speech houdt dat hij net tot president is gekozen. De voornaamste aanleiding, misschien kan jij daar ook nog wat over zeggen, Willem, om ook Trump te vervolgen in deze zaak, is segment terug te voeren op het succes van de openbare hoorzittingen van het congres, een soort parlementaire enquête, hè, die heeft plaatsgevonden over 6 januari. Wat men erg succesvol vond en waar heel veel nieuw bewijs naar boven kwam. En toen werd al snel de vraag gesteld, ministerie van Justitie of Openbaar Ministerie, waarom vervolgen jullie Trump niet? Er komt nu zoveel bewijs naar boven. Dit kunnen jullie niet links laten liggen. Dat ziet men als een belangrijke aanleiding. En de tweede aanleiding is dat Trump zelf al in een heel vroeg stadium, namelijk op 16 november 2022... aankondigde dat hij voor een tweede termijn als president wilde gaan. En waarom heeft hij dat nou zo vroeg gedaan? Hij deed dat bewust zo vroeg om later te kunnen zeggen, dat doet hij nu ook, dat hij alleen maar werd vervolgd of wordt vervolgd omdat hij meedoet aan de verkiezingen. Dus hij wilde dat voor zijn. Nou, die tactiek is deels wel geslaagd, maar wat heeft het ministerie van Justitie vervolgens gedaan? Die hebben toen een special counsel benoemd. Dus iemand die los kan worden gezien van de Biden-regering. Het is niet helemaal los te zien, want ook hij werkt natuurlijk bij het ministerie van Justitie. Maar die Jack Smith kan je wel zien als een toch iets onafhankelijke persoon die die zaak uiteindelijk toegewezen heeft gekregen. Zie jij dat ook zo, dat deze twee factoren een grote rol hebben gespeeld om uiteindelijk ook deze zaak Trump te gaan vervolgen?
Ja, ik denk inderdaad dat het een verdedigingsmuur is geweest van Trump. Laat ik zo snel mogelijk toch proberen, waar het maar even kan, om voor die tweede termijn te gaan. Zodat ik een soort van bescherming heb. Ja, en wat Jake Smith betreft, kijk, inderdaad staat hij in zekere zin onafhankelijk van het ministerie van Justitie met zijn onderzoek. Dat klopt natuurlijk. Trump maakt daar natuurlijk wel gehakt van. En alleen al het feit dat hij hier in Den Haag bij het strafhof heeft gewerkt, betekent dat hij aan de andere kant staat, hè, bij Trump. Dus ook dit wordt weer door Trump heel erg in de politieke sfeer getrokken.
Ja.
Zodra je bij het strafhof werkt, ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Hè. En hij heeft, het is niet zomaar even geweest dat hij hier in Den Haag heeft gezeten. Een behoorlijk lange carrière hier.
En waarom kan dat in zijn ogen niet? Waarom is dat niet? Nou ja, juist een goede referentie van Jack Smith?
Ja, omdat in de ogen van nogal wat republikeinen het strafhof natuurlijk een soort van illegaal instituut is. Hè, wat het lef heeft om ook Israël te bekritiseren, om maar eens wat te noemen.
Ja, ja.
En het past natuurlijk helemaal bij het internationale recht, hè, wat we allemaal heel erg belangrijk vinden. Maar wat in de ogen van nogal wat republikeinen natuurlijk toch anti-Amerikaans is. Denk maar aan de Hague Invasion Act van destijds. Hè. Dat werd zelfs ook nog door Hillary Clinton trouwens ondertekend, die wet. Hè. Ja. Een soort van wetje was het eigenlijk. Hè. Het zou nooit gebeuren natuurlijk dat Amerikaanse militairen op het strand van Scheveningen landen om Amerikaanse militairen uit handen van de VN-gevangenis hier te halen uit Den Haag. Dus, maar ik wil maar even aangeven dat bij Trump is alles politiek. En ik denk inderdaad dat een hele belangrijke rol gespeeld heeft. November 2022 al. Ja. Dat is ongekend vroeg om je kandidaat te stellen. Want die campagnes worden wel steeds langer. Het is niet zo gek om je een jaar voor de verkiezingen, anderhalf jaar voor de verkiezingen, al beschikbaar te stellen voor het presidentschap. Maar
2 jaar, ja.
Dit is wel extreem. En ik heb me destijds ook al afgevraagd, jeetje, dat is wel heel erg vroeg, hè, dat je al zegt, ik ga voor het presidentschap.
Ja, nou, dan kon hij dus deze kaart.
Ja, dat is de kaart die hij getrokken heeft.
Om op tafel leggen. Afsluiting van onze globale inleiding over die Capitoolzaak. Nog een paar woorden over de immuniteitskwestie.
Ja.
Het is vandaag 24 april, morgen 25 april is een hoorzitting over de motion van de advocaten van Trump bij de Supreme Court. Het aardige daarbij is nog wel dat Trump in de Manhattan case aan de rechter heeft gevraagd, kunt u morgen de zaak 1 dag even uitstellen, want ik moet naar Washington. En daar heeft de rechter op gezegd, nee, u moet gewoon hier zijn. En laat u het maar aan de advocaten over. Daar zou je misschien als buitenstaander van denken, ja, wat is dat voor belachelijk en vreemd. Nou, Kijk, het komt wel vaker voor dat advocaten en ook verdachten, nou niet zozeer verdachten, maar met name advocaten op 2 of 3 plekken tegelijk moeten zijn. En de rechter probeert daar natuurlijk ja, een soort middenweg in te vinden. En die denkt, ja, in de Manhattan case zitten we nu midden in die getuigen worden. De getuigen zijn en we hebben het over de feiten. Daar moet Trump met name bij zijn. Bij de hoorzitting bij de Supreme Court, dat is natuurlijk een hele juridische aangelegenheid. Mm-hmm. Het is niet per se nodig dat Trump daar als belanghebbende, om het zo maar even te zeggen, bij aanwezig moet
zijn. Nee, dat klopt. En kijk, het gaat ook nog wel even wat verder. Want Trump heeft ook gevraagd, en dat is natuurlijk weer voor zijn achterban belangrijk. Hè? Ja, ik wil ook wel bij de diploma-uitreiking van mijn zoon Barron zijn. En toen heeft de rechter gezegd, nee, dat doen we niet. Hè? Ja, en dat gaat Trump natuurlijk. Ik hoor het hem al zeggen in toekomstige rallies. En ja, weet je wat die idioten daar in New York ook nog zeiden?
Ja. Ja.
Mocht niet eens naar de diploma-uitreiking van mijn geliefde zoon. Hè? Ja. Nou ja.
Ja,
zo wordt dat natuurlijk politiek uitgespeeld.
Ja.
En psychologisch ook, is ook belangrijk natuurlijk dit. Nee, dus ja, dat is waar.
Ja. Ja, dus, maar goed, die zitting gaat dus morgen sowieso door. Die gaan we ook volgen. Als je kijkt naar allerlei juridische commentaren in Amerika, van wetenschappers, van hoogleraren, et cetera, die geven de advocaten van Trump heel weinig kans. Wat ik wel inventief vind van die advocaten, is dat zij in het kader van de immuniteitsclaim betogen dat wat Trump misdaan zou hebben, dat officiële handelingen waren die hij verricht in zijn hoedanigheid van president om de integriteit van het verkiezingsproces te beschermen. Dus ze draaien eigenlijk die hele zaak volledig om en zeggen, hij heeft geen misdrijven gepleegd en als hij het al gedaan heeft, heeft hij dat als president gedaan. En omdat het dan officiële handelingen zijn van de president, zou de kans groter zijn, want zo werkt het in Nederland juridisch gezien ook, dat je dat de kans vergroot wordt op immuniteit. Wij noemen dat de pikmeer jurisprudentie in Nederland. Dat heeft eigenlijk eenzelfde soort achtergrond. En dat betekent dat als ambtenaren iets doen wat bij de normale bedrijfsuitvoering hoort, en iemand daarvan zegt, nou, daar heb je bijvoorbeeld een vergunning mee overtreden, dat je niet zomaar vervolgd kan worden.
Ja.
Dat is de achtergrond daarvan. Hoe kijk jij aan tegen de winstkansen of verlieskansen eigenlijk van de advocaat van Trump met de immuniteitsclaim? Wat denk je dat de Supreme Court gaat doen?
Nou, wat ik denk is dat de Supreme Court hier ook wel mee in de maag zit, omdat de uitspraak hierover natuurlijk van een ongelooflijk belang is. Hè? En nog even tussendoor, er wordt zelfs nu ook wel door Trump-advocaten gezegd van, ja, kijk, dit is nu voor het eerst aan de orde. Dat is in het verleden nooit het geval geweest. Dus wat is eigenlijk het probleem? Dus ze draaien het om. Hè? Alsof eerdere presidenten dan daar nooit last van gehad zouden hebben, dan zou dat Trump ook niet moeten overkomen. Dat is ook wel een beetje bizar. Nee, wat ik denk is, en dat vind ik ook nogal bizar, is dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen de bevoegdheden die de ruimte die Trump heeft als president en als burger. Hè? Als president ben je ook nog eens een keertje burger. Hè? Ja. En dat als ze zich een beetje eruit willen redden, kan het Supreme Court natuurlijk zeggen, weet je wat, we sturen de zaak terug naar een lagere rechtbank die maar eens even precies moet uitzoeken wat nou valt onder die presidentiële bevoegdheid en die civiele bevoegdheid. Hè? Want daar zouden dan misschien die strafzaken wel, dan wordt het een civiele procedure.
Ja, maar civiele procedure. Ja.
Daar zouden ze zich, maar het wordt natuurlijk dan een ongelooflijk ingewikkeld juridisch gesteggel. En daar waar nu wel zo'n beetje iedereen zit te wachten op, kom met een duidelijke uitspraak. Ja. En een president die een soort van onbeperkte immuniteit krijgt, dat is natuurlijk een ramp voor Amerika. Want we hebben dat natuurlijk eerder gezien. Kijk, in de grondwet is een president natuurlijk ook maar één van de drie machten. Hè? Naast het congres als wetgevende macht en het hele juridische macht. Maar we hebben gezien in de loop van de tijd, nou, Nixon is daar wel een heel duidelijk voorbeeld van, maar hij is niet de enige, dat zeker na de Tweede Wereldoorlog, of je moet misschien wel zeggen naar Franklin Roosevelt, vanaf Franklin Roosevelt, een Amerikaanse president van die drie machten natuurlijk wel heel veel macht zich toegeëigend heeft. Hè?
Ja.
En er zijn ook allerlei oorlogen uit voortgekomen. En je kunt als president, met alle media natuurlijk op één persoon gericht in onze moderne tijd, kun je natuurlijk heel veel. Dus als je zo'n president dan in formele zin ook immuniteit geeft in dit soort zaken, ja, dan wordt Amerika een soort van keizerrijk, zou je kunnen zeggen.
Ja, ja, zeker.
Rampzalig.
Ja, en nog even voor de luisteraar om dat onderscheid te maken tussen civiele en strafzaken. Er is dus wel bepaald in de Amerikaanse wet dat als je als president een besluit neemt wat bijvoorbeeld voor bedrijven heel nadelig is en waardoor een bedrijf failliet gaat, dan kan dat bedrijf niet die president aansprakelijk stellen voor dat bedrijf. Die kan dus niet een schadevergoeding gaan vragen. Dat noemen wij dan een civiele zaak. Maar het strafrecht gaat over het plegen van misdrijven. Ja. En dat is niet bepaald in de Amerikaanse wet. En daar gaat deze motion en daar gaat deze hele zaak bij de Supreme Court over. Of je dan ook immuniteit zou kunnen krijgen. Het lijkt mij heel moeilijk om in die immuniteit bepaalde grenzen te gaan trekken. Van nou, dat misdrijf wel of die situatie wel en die situatie niet. Dus ik denk dat de Supreme Court toch met een soort algemene uitspraak zou moeten komen.
Maar misschien wat vaag.
Maar er moet wel iets gebeuren. Want als er geen uitspraak komt, dan kan Jack Smith met deze zaak nog steeds niet verder.
Nee, en dan is het in zekere zin een overwinning natuurlijk voor Trump. En bovendien, die uitspraak komt waarschijnlijk pas in juni. Hè?
Ja.
En dat betekent weer, hoe je het went of keert, als die zaak dan vervolgens ook echt komt, dan zitten we na de zomer. En dan krijgen we natuurlijk het hele spel van, dit is verkiezingstijd en dat is eigenlijk not done. Hè.
Ja, maar de vraag is wel of rechters daar gevoelig voor zijn, hoor.
Dan, de rechter heeft al gezegd dat hij daar niet gevoelig voor is, maar Trump is er wel gevoelig voor.
Ja, Trump is er heel gevoelig voor. Ja. Kijk, wat kan gebeuren is dat Supreme Court die hobbel eigenlijk wegneemt. Dan is de Manhattan case, daar is dan een uitspraak in. Ja. Dan krijg je de zomer. En dan september, oktober wordt het vechten voor enerzijds die Florida-case over de geheime documenten. Ja. En anderzijds deze Washington-case. Ja. En Jack Smith wil natuurlijk zijn zaak dan voor de rechter krijgen, omdat dat verderweg de belangrijkste zaak ook is, denk ik.
En in beide zaken is hij de hoofdaanklager.
Ja, precies. Dus daar kan hij de keuze in maken.
Ja, dus precies. Wat dat betreft heeft hij wel een hele belangrijke sleutel in handen.
Ja, dus ik ben erg benieuwd wat er na de zomer voor de zomer gebeurt door de Supreme Court. En of we dan na de zomer of Florida of de Washington case gaan krijgen.
Dus juridisch spannende tijden en politiek spannende tijden. Ja, en het loopt eigenlijk dwars door elkaar heen.
Ja, klopt. Ja. En laten we vooral voor deze podcast ook hopen dat een van die twee zaken na de zomer gaat
duidelijkheid
spelen.
Duidelijkheid moeten we
duidelijkheid,
hebben.
Want dan kunnen we in ieder geval de 30 afleveringen tot 50
kunnen we nog op
gaan
vakantie
halen.
Eigenlijk?
We kunnen nog wel net
misschien
op vakantie,
in juli nog even.
Ik dan denk het, ja.
Is dat nog veilig?
Ja, ja, precies.
Ja, Willem, wij bedanken jou voor deze aflevering 10. Een mooie aflevering weer. En Boudewijn als host uiteraard ook. Jullie bedankt. En Willem, ja, voor jou heel veel succes met alle lezingen die je gaat, gaat toevoegen.
Ja, jongen, en ook
heel
ook,
mooi. Ja. En natuurlijk jouw boek, De Ziel van Amerika.
Ja.
Dat ziet er weer mooi uit.
Ja, nou ja, het is wel mijn meest. Ik heb nu 16 boeken geschreven. Dit is wel mijn meest persoonlijke boek. Ik vond echt dat je als zogenaamde Amerika-deskundige, zo wordt allemaal genoemd. En dat je kleur moet bekennen. Nou, de kleuren zijn rood-blauw, hè? Dus het rood en blauw Amerika.
Ja. Maar Willem gaat nog wel terugkomen. We hebben nu heel globaal deze Capitol-zaak besproken. Maar we gaan ook nog wat dieper in. En daar is Willem ook weer bij, gelukkig, bij de volgende aflevering. Want dan gaan we de aanklacht van 45 pagina's eigenlijk analyseren. Dus Willem, fijn dat je nog één keer wil aanschuiven.
Oké, graag zelfs. Hè? Zeker als we op zo'n mooie plek als hier.
Dankjewel.
Ja, en jullie bedankt nogmaals.